voor of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u.
Ik wil u voorgaan in gebed. Onze hemelse Heer, vanmorgen neem een moment, Heer, om in stilte en alle rust bij u te komen zitten. Zoals u eens tegen Martha zei, leg al je werk eens neer en kom eens hier zitten. En zo vraagt u dat vanmorgen ook aan ons. Leg al je drukte eens opzij. En kom zitten aan mijn voeten en luister naar wat ik vertel. Heer, het is een grote genade die we mogen kennen. Uw woord te hebben, daaruit te lezen, het in te drinken om onze dorst te lessen. En van daaruit opgebouwd te worden voor ons leven en kennis te krijgen, Heer, in al datgene waarvan u wilt dat wij dat weten. We bidden, Heer, dat we ook zo vanmorgen uw zegen mogen ontvangen. Dat we niet hier zijn, Heer, omdat een spreker spreekt, maar omdat we hier zijn, Heer, omdat het woord dat gesproken is, een woord van u is. En mogen het zo ook ervaren. Dat u, Heer Jezus, spreekt opnieuw door de woorden die u al eerder hebt uitgesproken bij de bron van Jacob. En zo willen we, Heer, vragen. Mogen ons hart geopend worden voor de dingen die noodzakelijk zijn voor ons leven. Heer, als er verdriet is vanmorgen, mogen wij vanmorgen vertroost worden door wat u zegt. Als er in ons hart eenzaamheid is, mogen we dan merken, Heer, dat u degene bent die ons kent. Heer, mogen vanmorgen zo zijn, zoals we ook uit het woord zal zien, dat u ons alle persoonlijk kent. Dat u degene bent die weet wat we van nodig hebben. Ook deze morgen hier bidden we daarom te mogen ontvangen wat nodig is. We bidden ook, Heer, open ons verstand voor de kennis. Dat we ons weg kunnen bepalen in deze wereld. Maar dat we ook rust en vrede in ons hart mogen ontvangen bij alles wat er nu op het moment in de wereld gebeurt. Hoe we mogen kijken en zien en weten. Heer, dat u voorzegd heeft wat er allemaal zou gaan gebeuren. En dat we daarmee, Heer, ook weten mogen niet onrustig te worden in een wereld als die van vandaag gaande is. Leer ons, Heer, vertrouwen te hebben in u en in uw Vader. Leer ons, Heer, achter u aan te gaan en uw woord als waarheid te aanvaarden en toe te passen in ons leven. Mogen het woord, Heer, ook niet ledig wederkeren als u spreekt tot ons allen. Mogen we ook de consequenties weten, Heer, als we luisteren naar uw stem. En zo willen we vanmorgen hier zijn, Heer, als we uw woord openen. Zegen ons allen met datgene wat we nodig hebben. En wil uw woord openbaren en tot ons allen spreken. Amen. We gaan ook zingen opwekking 488, de kracht van uw liefde. Daar spreekt het lied over. Thank you. En nog een tweede lied willen we zingen uit 590 van Opwekking, O mijn ziel. En dan willen we het woord gaan openen. Opwekking 590. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte gaan lezen uit Johannes, het evangelie van Johannes. En daarvan het vierde hoofdstuk. Het is een lang gedeelte dat ik met u lees vanmorgen, maar noodzakelijk om het gehele gedeelte, geschiedenis ook, van voor tot het einde te lezen. We lezen 1 tot en met 42 van hoofdstuk 4. Uit het evangelie van Johannes. Het betreft hier een bijzondere ontmoeting van de Heer, die dat ook echt opzoekt, dat hij heeft met een Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 1. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde: hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaans en Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer. En de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, ook zijn zonen en zijn vee. En iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt tot eeuwig leven geeft. Geef me dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom weer terug. Ik zeg er even bij, in dit gedeelte wordt het heel persoonlijk. Dat moet u echt heel bewust van zijn. Ze zei: ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. En daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei: ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: dat ben ik die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Doch vroeg niemand: wat wilt u daarmee of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei: ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg, jullie kijken om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. En de maaier krijgt zijn loon al en verzamelt de vruchten voor het eeuwig leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om de oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. En in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof. In hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar wij hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Gemeente, vanmorgen willen we hierover nadenken, over dit gedeelte. Als Johannes het evangelie begint te lezen, kom je een aantal zaken tegen. Het gaat over Johannes, de doper, die de heraut is van de Heer. En hij spreekt al in de menigte die bij hem is, bij de Jordaan onder andere. En dan zegt hij, daar zie het lam van God is gekomen. En hij wijst hem aan. Maar het is nog niet helemaal begrijpbaar voor de mensen. Hij heeft een gesprek in dit evangelie met Nicodemus, de leraar van Israël. En in dat gesprek zegt Nicodemus, u bent een leraar. En Nicodemus heeft nog altijd niet door wie hij in werkelijkheid is. De Zoon van God, de Allerhoogste, is nabijgekomen bij mensen. En dan komt de Heer Jezus uiteindelijk bij deze geschiedenis van Johannes bij die Samaritaanse vrouw terecht. En dan is het heel opmerkelijk, moet u zich heel bewust van zijn, dat dit de eerste keer is dat hij rechtstreeks zegt tegen een Samaritaanse vrouw, dus geen Joodse man, geen Joodse vrouw, maar een Samaritaanse vrouw. En dan openbaart hij zich rechtstreeks, ik ben de Messias. Wie het evangelie kent van de evangelisten, weet dat de Heer Jezus vaak de waarheid achterhoudt voor de menigte, omdat hij niet populair moet worden. Hij weet dat hij een opdracht heeft die te maken heeft met het sterven aan het kruis. Heer Jezus had de menigte zo kunnen beïnvloeden, zo zichzelf had kunnen openbaren, dat hij ongelooflijk bekend zou worden met zijn wonderen en alles wat hij deed. Maar hij wist, mijn weg is naar Jeruzalem, naar het kruis. En hij moet uiteindelijk ook kunnen zeggen, alle hebben mij verlaten. En zelfs zijn vader in het zwaarste moment aan het kruis, zegt hij, waarom hebt u mij verlaten? Het is een opmerkelijke geschiedenis waar het gaat, waar de Heer Jezus in vers 23 de vrouw vertelt over het aanbidden van God. Of je bent een aanbidder van God, of je bent het niet. Er zit niks tussen. De Heer Jezus zegt, je bent koud of je bent heet. En lauw is bij mij er niet bij. Je kunt niet schipperen met de Heer Jezus, je kunt niet in discussie treden, je kunt niet zeggen ja, maar, enzovoort, enzovoort. De Heer Jezus confronteert de mens altijd met het zwart-wit zijn. En zo doet hij dat ook bij deze vrouw. Hij zegt, het gaat erom, om aanbidding van God. En dat moet je doen in geest en waarheid. En God zoekt mensen die hem zo willen aanbidden. Daar gaat deze geschiedenis in intentie om. Wat heel belangrijk is in deze geschiedenis met deze vrouw, is wat deze vrouw uiteindelijk zegt als ze geconfronteerd wordt met een vreemde man die alles van haar weet. Dat moet u voor uzelf ook bewust zijn. Als u de Heer Jezus ontmoet, weet hij echt alles van u. En u kunt niks achterhouden. Wat u misschien verborgen houdt voor uw man of voor uw vrouw, of voor je vader of voor je moeder of voor wie dan ook, het meest geliefde in je omgeving, dat je zegt, ja, maar dat laat ik niet zien van mijn persoonlijk leven, daar kun je bij de Heer Jezus niet weg. duiken. En dat merkt deze vrouw. En ze weet dat ze zoveel mannen heeft gehad en dat hij dat precies zegt, het aantal. En hij kent haar volkomen. En dat geeft bij haar ongetwijfeld een schok in haar leven, dat ze met iemand praat die schijnbaar alles weet van haar leven. En dan is het niet gelijk verwijtend, maar het is wel bekend bij de Heer. En misschien heeft ze in haar leven ook groot verdriet, draagt ze dat mee door de omstandigheden die het zo hebben gemaakt. Want we weten eigenlijk niet hoe dit alles is gekomen, dat je uiteindelijk 5 mannen hebt gehad en die ze nu heeft, haar man niet echt is. Het is in die tijd een zeer afwijkend geval. Wat belangrijk is, is de plaats waar de Heer Jezus deze vrouw wil ontmoeten. Hij zit bij een bron, de Jacobsbron genoemd. Hij is daar gegraven door de aartsvader Jacob in de geschiedenis om zich onafhankelijk van de Canaanieten op te stellen als het ging om water te verkrijgen voor zijn vee. Jacob groef die bron 32 meter diep en hij haalde water uit de grond. En wat heel belangrijk is in dit tekstgedeelte, dat we een aantal keren hebben gezien, het gaat dus over levend water. Dus niet water, gewoon water, maar levend water. En dan moet u weten, levend water is een hele belangrijke term in de Bijbel, maar het heeft ook in die tijd te maken met gezond water. Altijd gezond water. Levend water is namelijk altijd stromend water. En dat moet u vasthouden. Het stroomt altijd. Dat is levend water. Het is altijd in beweging. En als het om stilstaand water gaat, dan is er een probleem. Dat zal ik u zo ook laten zien. Jacob groef deze bron en hij raakte een waterader aan in de grond waar de stromend water geput kon worden voor zijn vee in dat gebied waar hij toen verbleef. En de Samaritanen weten dit. Het is een bron van, zeggen ze, onze aartsvader Jacob. Maar er zit toch ook een verschil tussen de Samaritanen en ook de Joden door de geschiedenis heen ontstaan. En de twee groepen blijven van elkaar weg. Het is opmerkelijk ook dat de Heer Jezus juist naar de Samaritaanse vrouw gaat. Het is ook opmerkelijk dat de Heer Jezus juist een Samaritaanse man gebruikt in de beeldenis van die in elkaar geslagen man die beroofd is op de weg naar Jericho. En die Jezus neemt die twee mensen mee in de geschiedenis om ons iets te vertellen vandaag wat belangrijk in onze houding is ten opzichte van andere mensen. Jezus heeft een gesprek met deze vrouw bij de bron van levend water. Hij stelt zich eerst afhankelijk van haar op. Geef mij water. Zo begint hij het gesprek. Zou u zich voor kunnen stellen dat als de Heer Jezus bij u komt en zegt, geef mij levend water. En dat u bent als die Samaritaanse vrouw en zegt, hoe kunt u nou ooit levend water aan mij geven, als u dat aan mij zou willen geven, u hebt geen emmer. Het is dat gesprek wat op gang komt tussen die vrouw, met die man die ze niet kent, en de Heer Jezus die die vrouw in alles kent. Hij heeft zelfs bewust de weg genomen door het Samaritaanse gebied om naar Galilea te reizen. Vele Joden gingen er omheen en wilde niet door het Samaritaanse land reizen om Samaritanen tegen te komen. Maar de Heer Jezus neemt de weg dwars door Samaria heen om naar Galilea te gaan. Om deze vrouw daar midden op die dag te treffen. De Heer Jezus is wetend over de toekomst. U moet zich bewust zijn dat God zijn Vader al wetend is. Gelovigen kunnen zich nog wel eens druk maken over wat vandaag gebeurt met Israël en in de wereld en de omstandigheden. Omdat wij niet weten wat er komen gaat. Maar God weet dat wel. En God heeft het ook gezegd. De tijden worden niet makkelijker. En de tijden voor Israël worden niet beter. En het zal soms weer rustig zijn, maar dan zal het weer aangevochten worden. En zelfs in Zacharia, in de profetie, zegt de Heere God over Israël, ik zal alle volken naar Jeruzalem doen laten optrekken. Oh, we bidden voor Israël en haar bescherming. Maar we weten dat alle volken uiteindelijk zullen gaan optrekken naar Jeruzalem. En de Heer, ik zal van Jeruzalem, zegt hij, een zware steen maken waar ze zich aan zullen vertillen. En dat is de geschiedenis die in het verleden is medegedeeld door de profeten van Zacharia en Jesaja en etc. En waar wij van kennis mogen hebben en in alle rust verder mogen gaan in het vertrouwen, zoals de Heer Jezus ook gezegd heeft, vertrouw mij en mijn Vader. De Heer Jezus heeft een gesprek met een vrouw bij de bron. Als u dat beeld zich wat voorstelt, is het eigenlijk ongelooflijk dat het gebeurt. De discipelen vinden het ook vreemd. Dat doe je toch niet? Dat is wat we afgesproken hebben met elkaar. Er is een scheiding tussen mannen en vrouwen, daar is een bepaalde traditie, een richtlijn in die samenleving gekomen waarbij dat niet gewenst is, niet gedaan wordt. En zeker niet dat een Jood zich laat mengen met een Samaritaan. Dat zie je ook terug in de geschiedenis van Petrus. Als Petrus een opdracht krijgt om naar een heiden te gaan. Als hij het evangelie bij de heiden moet brengen, dan zegt Petrus, geen zin zal ik het huis van een heiden binnentreden. Dat deden ze niet in die tijd. Om zich niet te verontreinigen met een heiden die anders leefde dan de Joodse mensen. Toch zegt God, en toch zal je gaan, Petrus. En dat laken komt uit de hemel, het keert weer terug en het komt nog een keer terug. En dan zegt hij, neem en eet. Nee, zegt Petrus, ik eet niet alles. Ik eet niet alles. En de Heer Jezus gaat naar deze stad Sychar, naar die bron. En dan spreekt hij met uw vrouw over levend water. Hij zit bij die bron. En het gaat erom over het aanbidden van God. Er zijn dus twee mogelijkheden die er vandaag voor u kunnen zijn. Of u bent een aanbidder van God in geest en waarheid, of u bent dat niet. Maar ik wil u meenemen naar Jeremia hoofdstuk 2. Want dan gaat het over die bron, over dat levend water waarover gesproken wordt in deze geschiedenis. En dan staat in Jeremia hoofdstuk 2... een heel belangrijk gegeven. Jeremia 2 vers 13 zegt, en dan spreekt de Heere God door de profeet Jeremia tot zijn volk. En dan zegt hij, twee wandaden heeft mijn volk begaan. Ten eerste, het heeft mij verlaten. En dan staat er, de bron van levend water. Dus dat is het eerste wat ze gedaan hadden. Ze hebben mij verlaten, ik de bron van levend water. En het tweede, en het heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Dit is het beeld van Israël, maar je kunt ook dit beeld meenemen op het beeld van alle mensen die leven. In de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Twee wandaden, zegt God, heeft mijn volk Israël gedaan. Het eerste is dat ze mij hebben verlaten. Ze zijn bij mij weggegaan. Terwijl ik ben de bron van levend water. En elders is dat niet te verkrijgen. Maar ze hebben het toch geprobeerd om dat te vervangen voor waterkelders die ze zelf hebben uitgehouden. Dat is bepalend als het gaat over het spreken van de Heer Jezus vanmorgen. Als hij tot ons spreekt, ons persoonlijk aanspreekt, ons kent zoals hij die Samaritaanse vrouw kent. Als je zou weten wie ik ben, zou je juist aan mij vragen om water. En zo spreekt de Heer Jezus bij die bron en zo spreekt de Vader God zelf tegen zijn volk Israël. Jullie hebben de bron van levend water verlaten en je hebt daarvoor in de plaats waterkelders uitgehouden. Maar weet dat die vol scheuren zitten waarin het water niet blijft staan. Dat is het probleem van het mensenleven. Dat is ons probleem als we nog niet bij hem zijn aangekomen. Dat is het probleem van elk mens als hij zijn leven probeert te vullen met waterkelders waarin de scheuren en het water weglekt. Dat is wat je ook tegenkomt bij mensen. Dat ze nooit tot rust en vrede komen zonder de Heer Jezus hebben aangenomen. Dat is ook wat mensen getuigen. Toen ik de Heer Jezus aannam, is er een vrede in mijn hart gekomen. En dat betekent nooit meer dorst hebben. Jeremia hoofdstuk 17 verderop, heel dichtbij, Jeremia hoofdstuk 17 vers 12, daar wordt nogmaals door de profeet Jeremia over die bron gesproken, de bron van levend water. En dan staat in vers 12, een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin, dat is ons heiligdom. Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan, wie van u weggaan zullen in de stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Het wordt heel specifiek over Israël gezegd, maar het kan ook bij uzelf de vraagstelling vanmorgen zijn. Heb ik de bron van levend water verlaten? Loop ik nog steeds van God vandaan of heb ik mij omgekeerd? Israël betaalt een hele zware prijs voor het verlaten van de bron. Ja, er zijn vandaag nog vele orthodoxe Joden en gelovige Joden, Messiaanse Joden, die God eren en aanbidden. Maar er is ook een deel wat hun God heeft verlaten. Zij hebben ook de bron voor wat anders willen inruilen. Ook willen vervangen. God vervangen voor iets anders in hun leven. Hun eigen waterbakken hebben ze gehouden en zijn op hun eigen weg verder gegaan. En Israël is verstrooid in de geschiedenis en momenteel wel weer terugkerend. Maar nog altijd is de relatie tussen God en Israël in die mate niet hersteld. Maar u weet, en u moet weten dat de Heer Jezus grote liefde heeft voor zijn volk. Het was namelijk in eerste instantie dat in Matteüs wordt geschreven dat hij voor zijn volk zou komen. Om hun zonde en die straf te dragen. In eerste instantie het werk aan het kruis op Golgotha. Exclusief en alleen maar voor het volk van Israël geweest. En voor niemand anders. En dat maakt de Heer Jezus ook duidelijk bij die vrouw die om hulp komt. Die vrouw uit de heidenen. Zou ik het brood van de kinderen dan aan jou gaan geven, zegt hij. En dan is die scherp. En dan is die, dat je haast zou zeggen, Heer, houdt u dan niet van heidenen? En die vrouw spreekt van een groot geloof. Ze zegt, maar er vallen toch kruimels van die tafel. Van die tafel van Israël. Mogen wij dan de kruimels van dat heil en die redding, mogen we die dan opnemen en eten? En de Heer Jezus is onder de indruk van het geloof van die heidense vrouw. En de Heer Jezus is denk ik ook hier onder de indruk van het geloof van deze Samaritaanse vrouw. Hij kent haar van alles. Misschien is ze in haar eerste huwelijk niet goed gegaan. Misschien had ze een dominante man en heeft hij haar helemaal niet met liefde ontvangen. En is ze weggelopen, wat voor reden dan ook. Misschien heeft ze een tweede man getroffen die het ook niet zo goed met haar had. En vervolgens denkt ze, wie ben ik geworden? Ik ben niks. Want ik ben verlaten en ik heb verlaten. Maar de Heer Jezus kent haar alles van haar leven en dat moeten we ook van onszelf weten. Oh, we zijn soms zulke sterke mensen. En onze façade, ons aanzicht kan prachtig zijn en we kunnen er perfect bij lopen en we kunnen alles geregeld hebben. Maar ik denk dat iedereen wel een moment heeft in zijn leven dat hij diep in de put zit. Misschien als je naar een huisarts moet en je moet nadenken over wat er is vastgesteld, val je terug op jezelf. Misschien als je financieel het toch niet zo goed voor elkaar had en je dingen gedaan hebt die niet zo goed uitpakken. En waar je mannen soms ook tot het uiterste gaan en zelfs nog tot zelfmoord komen. Hoe kunnen mensen psychisch belast ook uiteindelijk hun leven nemen? Maar wie heeft dat niet? Op bepaalde momenten van zijn leven, als het in relaties ook niet zo geweldig loopt. En je verlaten en eenzaam voelt. Jezus kent deze Samaritaanse vrouw en in het hele speciale geval komt hij naar haar toe op zijn reis naar Galilea. Dit heeft de Heiland ook voor u over. Hij zal het doen voor u om u te ontmoeten. God spreekt over zijn volk die hun rug aan hem hebben toegekeerd. Terwijl ze van hem het goede konden ontvangen en hun dorst konden lessen. Maar zij maken onvolmaakte drinkbakken voor hun eigen leven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Jeremia 17, het 13e vers, het eerste gedeelte, spreekt de bron van Israëls hoop. Dus nu worden er woorden gebruikt in die vertaling, in deze Bijbel. De bron van Israëls hoop. Het is de hoop van Israël, tot op de dag van vandaag is de hoop van Israël, is God en God alleen. Ik geef u mee, in deze tijd wordt er gevochten, Amerika staat nog achter Israël. En misschien ook nog andere landen staan achter Israël en helpen hen. Maar uiteindelijk zullen alle landen Israël gaan loslaten. Weet u waarom? Omdat God gezegd heeft, ik ben de hoop van Israël en niemand anders. Ik laat niet toe dat iemand anders mijn volk redt. En in het diepste moment, als Israël dreigt ten onder te gaan, zal God zichzelf openbaren als de hoop van Israël. Want Israël mag alleen maar op zijn Heer hopen. En eigenlijk zegt deze tekst, Jeremia 17, dat ook bron van Israëls hoop is God, de levende bron. Maar wat is er met dat woordje hoop aan de hand, vertaald in de Bijbel? Dat woord spreekt van mikwe. Je zou zeggen, eigenlijk moet hier staan een doopbad. De bron van Israël is het doopbad. Er staat in het Hebreeuws het mikwe, wat betekent het doopvond, zoals we dat ook kennen. Het ondergaan in het water, waarin het mikwe, zoals het in de Joodse traditie altijd gevuld wordt, met stromend water. Levend water, dat is de verplichting. Het moet gezond water zijn, er moet een regenpijp aangesloten zijn als het in Nederland is. Maar het zijn waterbazins in Israël waar altijd vanuit de grond, altijd stromend water doorheen wordt geleid, om de beeldspraak sterk te maken dat het alleen gedaan mag worden, de doop, in gezond water. Stilstaand water kan namelijk gevaarlijk zijn. Dat is wat de Heer vertelt. Het mikwe is de hoop van Israël. Ik neem u even mee, want in deze gemeente, en ook in de gemeente waar ik zit, hebben we een doopvond waar je onderdompelt. In de beeldspraak zoals we het hebben geleerd van het volk van Israël. En dat is een belangrijke betekenis, want we weten dat wie ondergaat in het mikwe, dompelt zich onder in het sterven van de Heer Jezus, om met hem één te worden en op te staan tot nieuw leven. Dat is de beeldspraak van wat gebeurd is in het mensenleven als hij tot bekering is gekomen. Volledig ondergaan in de Heer Jezus. Hij is voor alle heidenen onze hoop geworden en onze redding. Ik neem u even mee. Want dat beeld is heel belangrijk in de Joodse traditie en tot op de dag van vandaag. We hebben het over Samaritaanse vrouw. Ik weet niet of u het weet, maar voor vrouwen geldt ook een onreine situatie in hun maandelijkse staat. En dan gaan ze, als dat afgelopen is, gaan ze naar het mikwe in hun gemeenschap. Waar ook ter wereld, een synagoge, is er ook altijd een mikwe in de buurt. En daar gaan de vrouwen naartoe, maandelijks, als ze uit hun onreine situatie gereinigd willen worden, spiritueel, eigenlijk ritueel, in het bad waarin ze zich volledig onderdompelen. Weet u wat zo mooi is? Er staat niemand bij stil. Maar bij het mikwe zit een hoofdvrouw. Vanuit de gemeenschap, Joodse gemeente, is er een vrouw aanwezig die dat allemaal begeleidt. Je kon daar niet zomaar zelf naar binnen komen lopen. En wat deed die vrouw? Die kende de gemeenschap, die kende al die vrouwen. En die wist elke maand wie er allemaal kwam. Maar ze wist dus ook wie er niet kwam. Hé, hoe lang kan je een zwangerschap verborgen houden? Dus deze vrouw wist heel snel wie er in verwachting was. Want die hoefde niet meer te komen, want er was geen onreinheid. En dat is het mooie in een gemeenschap waarin dit gebeurt. Reiniging om weer bereid te zijn nadien om weer tot je man terug te keren. De hoge priester had één keer in het jaar een hele belangrijke taak. Hij had de taak om de totale verzoening tot stand te brengen tussen God en het volk van Israël. En op de grote dag, de Yom Kippur, de verzoendag, gaat hij naar de tempel en ook eerder naar de tabernakel. En dan kleedt hij zich in verschillende tenues. Hij doet dat de ene keer in het wit linnen, heel eenvoudig. En de andere keer in dat koninklijke gewaad van de hoge priester met het blauw en de belletjes en de granaatappels en het borststuk en alles. En op die dag verkleedt hij zich een aantal keren. Maar op die dag moet hij ook diverse keren in het mikwe ondergaan om gereinigd te zijn volledig voor de taak die hij op die dag moet uitvoeren. En daar werd ook die betekenis meegenomen. Het mikwe geldt ook voor het attributen voor de Pesachmaaltijd. Als het huishouden werd gereed gemaakt, al het onreine werd verwijderd, het gezuurde brood, alles wat daarmee te maken had. En dan kwam die Pesachmaaltijd en dan werd het bestek wat gebruikt zou worden voor de Pesachmaaltijd, werd ondergedompeld in een bak water, in een mikwe. Om gereed te maken voor die ene maaltijd, alles gereinigd te hebben, volledig van elke smet vrij. Johannes roept de mensen op om een zonde af te wassen als hij zegt het koninkrijk van God is naderbij gekomen. Als hij wijst op de komst van de Messias, zegt Johannes de Doper tot al zijn volksgenoten, kom hier naar de Jordaan, dompel je onder. En gaat onder in het water en reinig je en maak je gereed voor de komst van de Messias. Stromend water. Israëls hoop, het mikwe. Het doop wat ook gelovigen ondergaan, spreekt van stromend water en van het ondergaan volledig in de hoop die we hebben ontvangen. Zelfs Naaman, een heiden. Niet tot het volk van Israël behorende, was zwaar ziek en melaats, huidvraat. Had een prachtige baan, een geweldige positie, maar had één mankement in zijn leven, die alles bepalend was voor de rest van zijn leven. Kunt u nagaan, ook hem kende God. Zoals die Samaritaanse vrouw. En hij had maar een eenvoudige opdracht. Dompel je een aantal keer onder in de Jordaan. Volledig. Hij vond het zo simpel. Hij vond het zo simpel. Hij dacht, dat doe ik niet. Is dit nou alles? Maar moet dit het nou zijn? Dan moet ik helemaal hiervoor naar Israël komen. En naar die profeet. Laat die profeet komen. En zijn handen over mij strijken. En nou ja, handelingen verrichten. Dat vond hij veel indrukwekkender. Maar in die Jordaan. Dat watertje. Dat simpele. Totdat zijn bedienden zeiden, maar meneer Naaman doet het nou toch gewoon. Waarom zou hij het niet doen? En dan doet hij het toch en dan wordt hij genezen. Wij mensen willen vaak iets herstellen, verbeteren. Het moet indrukwekkend zijn of alom inpakkend. Maar God zegt nee, ik ken je. Keer je terug naar mij. en dompel je eenvoudig onder in het stromend water. Dompel je onder in mijzelf. En je zal de zegen ontvangen. Het bad, de bak, is lek. Dat is wat mensen veroorzaken. Maar God zegt, ik heb levend stromend water. En zo wil ik dat uitgieten over jullie. Om jullie te reinigen van al wat onrein is. Van al jullie afgoden. Bij woord afgoden moet je gewoon simpel denken. Alles wat van God afgaat, is afgod. Je kunt er heel moeilijk over nadenken, maar het is gewoon van God af. En God zegt, ik wil je daarvan reinigen door uit te gieten zuiver water. Heer, bron van Israëls hoop. Hoop van Israël is God zelf. Israël moet als het ware in het mikkewe ondergaan in God volledig zelf. Ziet hij de volledige overgave die een mens moet verrichten als hij zijn hoop stelt op God, dan dompelen we ons onder in de Heer Jezus en daarmee ook in God zelf. En zo gelijk de mikwe de mensen reinigt van alle onreinheid, zo reinigt God Israël en ook ons van al onze onreinheden. De Heer is onze mikwe. Levend water zal ik je geven en het zal een bron worden in je binnenste. En opborrelen voor de rest van je leven. En de rest van je leven is eeuwigdurend. Er is geen einde meer aankomend. Misschien denkt u er wel eens over na dat je zegt, ik leef op aarde, dat heeft een einde. Maar de Heer Jezus zegt, wie gered is, heeft eeuwig leven. Nooit meer stoppend. Nooit komt er meer een einde aan ons leven in de Heer Jezus Christus. Soms moeten we daar eens even stil bij staan. En nagedenken. En ook als je vandaag heel druk bezig bent in je werk en je niet dit weet, moet je dat eens gaan overwegen voor jezelf. Wie ben ik? Waar sta ik? Drink ik uit mijn eigen waterbak? Of ben ik ondergedompeld in het mikken wat de Heer Jezus is? En zo is het beeld van de Heer Jezus bij deze vrouw gekomen. In zijn dood en in zijn opstanding heeft hij zichzelf geopenbaard. En de mensen kenden ook de geschiedenis van deze vrouw, van die stad waar ze woonde. En ze beleidt het in het openbaar. Hij weet, die man die daar zit bij die bron, die weet alles van mij. En op dat getuigenis komen die mensen ook naar de bron toe. Uiteindelijk zeggen we hebben nu zelf hem gehoord en velen komen tot geloof. Zo kan het verschil zijn in een eenvoudig gesprek. U hoeft niet op een podium te staan. Maar misschien hebt u ergens in uw leven een gesprek met iemand. Dan doe dat zo eenvoudig mogelijk. En spreek over de hoop die in u eigenlijk is gaan opborrelen toen u de Heer Jezus hebt aangenomen. Als je mij zou vragen, het levende water, dan zal ik je dat geven. Want mijn put is niet te diep. Ik heb geen emmer nodig. Ik geef het om niet. Verder in Johannes spreekt de Heer Jezus op de laatste dag het hoogtepunt van een feest. In Johannes 7, vers 37, en hij riep, laat wie dorst heeft naar mij toekomen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. De Heer Jezus getuigde en vele mensen kwamen tot geloof. In het begin van dit gedeelte gaat de Heer Jezus vanuit Judea weg naar Galilea, omdat hij meer leerlingen maakte dan Johannes. Maar de Heer was niet op de massa georiënteerd. Moet u eens vergeten. Veel mensen kijken naar de massa. Een goede kerk bestaat uit 1000 mensen of meer. Of... Nee, zegt God. Nee, zegt de Heer Jezus. Een goede gemeente bestaat uit een één-op-één gesprek met andere mensen. Heer Jezus zegt, mijn leven bestaat uit het gesprek wat ik heb met deze Samaritaanse vrouw. Mijn gesprek bestaat uit wie tot mij komen met hun verdriet en hun ellende. Over de man van wie zijn dochter op sterven lag en tot hem komt. De één op één, de ontmoeting met de Heer Jezus. Gesprek bestaat uit die vrouw die al 12 jaar bloedvloeiend is. En een enorm sociaal problematiek heeft in haar leven dat ze nooit kan aansluiten. En niet trouwen kan in die tijd. En ze komt tot hem. Ze spreekt niet eens tegen hem. Ze heeft maar één wens. Als ik maar even een van die draden van zijn gebedskleed mag aanraken. En weet u wat het enorme betekenis is van al die geschiedenissen? Is het geloof van die mensen en niks anders. Zij geloofden. U moet het zichzelf maar eens voorstellen als u de Heer Jezus zou gaan ontmoeten. Dat u het geloof moet hebben dat u hem zou aanraken en weet dat u daardoor genezen kan worden. Dat geloof, daar zoekt de Heer Jezus naar. Aanbidden in geest en in waarheid. Dat betekent dat wij ons leven moeten gaan in vol vertrouwen, hoe het ook gaat, in zijn nabijheid. We willen graag alles in controle hebben, maar dat gaat niet lukken. We moeten weten dat we aan hem verbonden zijn. In geloof, wat er ook op ons pad komt, altijd bij hem zullen blijven. Aanbidden van God. En God zoekt die mensen, die in geest en in waarheid hem aanbidden. Betekent dat de Heer Jezus deze vraag vanmorgen aan u allen stelt. Aanbid je mijn Vader? Dan moet je terugkeren tot God. En dan moet je in hem geloven. En in mij. Dat ik jouw zonde heb gedragen. Dan heb je de waarheid geaccepteerd over jezelf. Zoals die vrouw zegt, hij weet alles van mij. Het eerste dat wij doen als we de Heer Jezus één op één ontmoeten. Is dat je zegt, u spreekt. De waarheid over mij. Dat is een heel hard gegeven. Dat kan heel hard aankomen. Je kan met mensen te maken hebben, misschien in zakelijk leven, die zeggen, ja, maar jouw gedrag is niet oké. Zoals we vandaag de dag ook meemaken. En dan kan het vaak zijn dat de mens gelijk in de verdediging schiet, want dat willen we niet horen. Maar bij de Heer Jezus kan je maar één antwoord geven. U spreekt, Heer, over mij de waarheid. Zulke mensen zoekt God, die hem aanbidden in geest en de waarheid. Dan kan je, net zoals deze Samaritaanse vrouw, een enorme zegen worden ook voor je omgeving. Dicht bij hem. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed en daarmee ook voorbeden doen voor de mensen die genoemd zijn. Hemelse Heer. Als we tot u naderen, Heer, dan weten we dat we dat moeten doen in de geest en in de waarheid. Oprecht moeten we zijn, onze zonden beleden. Zoals u ook ons leert, Heer, aan het Joodse volk, dat u zei, als u bij het altaar staat en je hebt nog iets goed te maken, laat dan het offer eerst maar even staan en ga terug naar degene met wie je het in orde moet maken. In die waarheid wilt u met ons verkeren. U houdt niet van de leugen, u accepteert het ook niet. We kunnen niet bij u verblijven, Heer, in een soort tussenwereld. Heer, we moeten oprecht zijn, onze zonde beleden en in waarheid gaan. En dan wilt u naar ons luisteren. Heer, u zoekt niet naar een eredienst in patronen, in gewoontes, in handelingen. Maar u zoekt ons, Heer, in ons hart op. Ik zoek je hart. Ik zoek jouw nederigheid. En zo wilt u ons, Heer, vanmorgen ook hier ontmoeten. Zo wilt u ook hier in ons midden zijn, Heer, waarbij u dit woord heeft gesproken. We bidden, Heer, dat dat woord ook ons zal veranderen als het nog nodig is. En ons aanzet, Heer, om ons volledig onder te dompelen in u, Heer Jezus. In uw dood te sterven, maar op te staan in nieuw leven dat u ons heeft gegeven. We zijn dankbaar, Heer, dat we dit woord mogen hebben. We zijn dankbaar, Heer, dat het woord ook ons corrigeert en ons verder brengt. En ons leidt in ons leven. En we danken, Heer, dat we hier vanmorgen mochten zijn om dit woord te ontvangen. Maar we denken ook aan hen die hier niet kunnen zijn door problematiek, door ziekte of door ongemak. We bidden, Heer, voor al diegenen die ook zijn genoemd. We bidden, Heer, voor de rouwdragenden. En niet alleen in de gemeente zelf, maar ook binnen het volk van Israël. We denken aan de moeders en de vaders, de broers en de zussen van soldaten die sneuvelen in een strijd tegen terrorisme. En we bidden, Heer, voor zij die gevangen zijn, nog steeds vele dagen, nog steeds niet gevonden. En ook hen willen we dragen voor de troon van uw genade, Heer, en bidden we of u zich wilt openbaren in die donkere gangen, in die gevangenschap waar ze verblijven, Heer. En we smeken u en bidden, Heer, wilt u hen toch verlossen? En op zijn minst ook laten merken dat u bij hen bent. We dragen het volk van Israël op, Heer, in deze tijd van strijd en van geweld, van onwaarheid en leugenachtigheid. En we zien uit, Heer, naar de dag van de verlossing. En we weten, Heer, dat u weggaat ook met uw eigen volk, dat u verkozen heeft. Want het gaat, Heer, om uw volk, uw stad en uw land. Ik wil zo bij uw volk zijn. We danken, Heer, dat we vanmorgen ook hier mochten zitten, maar ook dat hiernaast ook kinderen het onderwijs hebben genoten. En daar bidden we ook uw zegen voor hun onderwijs en hun ontwikkeling. Heer, maak van hen ook dat ze op jonge leeftijd u leren kennen en u zullen aanvaarden. Heer, draag de zendelingen, waar ook de wereld uitgezonden, draag hen en zegen hen en geef hen wat ze van nood hebben en laat hen tot getuigenis zijn. En Heer, bid ook voor onszelf. Wilt u ons zegenen met uw aanwezigheid in ons leven? Maak ons sterk. Geef vrede in ons hart en wil met ons gaan. We danken de Heer voor uw aanwezigheid, voor uw nabijheid. En willen prijzen uw naam. U, van God gezonden, vol van majesteit, de Vader heeft laten zien in al zijn bewogenheid en grote liefde voor ons alle personen. Amen. We gaan het slotlied zingen uit Opwekking 504. We gaan dat eerst zingen. En daarna willen we gaan staan. En dan mag ik u de zegen van God meegeven. mogen wij onder de zegen van de Heer deze week weer tegemoet gaan. De liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de verbondenheid met de Heilige Geest zij met allen die de Heer Jezus van harte lief hebben. Amen. Ik wens u een hele goede zondag en welkom bij de koffie en de thee.